voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jesaja 53. Jesaja 53. De te zingen psalmen, psalm 88, vers 1 en 11. Psalm 22, vers 1 en 4. Psalm 69, vers 1. Psalm 3, vers 4. Het te lezen schriftgedeelte, Jesaja 53. De te zingen psalmen, psalm 88, vers 1 en 11. Psalm 22, vers 1 en 4. Psalm 69, vers 1. Psalm 3, vers 4. Aan de orde van behandeling van de Heidelberger Catechismus, zondag 15. Zondag 15 van de Heidelberger Catechismus. Wij wensen nu een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we deze dienst voort met het zingen van psalm 88 en daarvan het eerste en ook het elfde vers, psalm 88 vers 1. O God mijn heils, mijn toeverlaat, tot u heb ik mijn droeve klachten. Ik roep bij dagen en bij nachten tot u in mijn jammer staat. En het elfde vers. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. Zodat mijn ziel, hoe zo moet strijden, bij niemand heul of bijstand vindt. En wat daar verder volgt. Psalm 88, 1 en 11. schriftlezing, gemeente, in dit middaguur vindt u in het Oude Testament, in het boek Jesaja, en daarvan het 53ste hoofdstuk. Wij noemden u Jesaja 53 als een schriftlezing in dit middaguur, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des Heeren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtreding verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons ten vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van het volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Om de arbeid zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal zijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in den dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover.
Verrood, moedigen we ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. eeuwig, almachtig God en Heere. Wat heeft u bewogen? Wat heeft u bewogen? Om het liefste te geven. Uw eigen hart, uw eigen kind. We hebben het gehoord. Iets ervan ook. Tracht te zingen. Wat hij heeft gezucht en gezongen. Toen uw kind. Mens geworden. Alleen. In het gericht is gekomen. In het oordeel is geweest. En hij heeft om zich heen gezien. En er was geen helper. En niemand die hem ondersteunde. De borg heeft geklaagd. Vriend en metgezel hebt gij verre van mij gedaan. Maar het allersmartelijkste. Heere, u heeft uzelf van dit kind afgewend. Uw gemeenschap onthouden. Dat, Heere, alles. Om uw deugden te verheerlijken. Om een volk van opstandelingen, eerovers, zalig te maken. Wat heeft u bewogen? Redenen nemend uit uzelf. Zo mag de kerk met alle eerbied wel eens spreken. Hebt gij dat gewild en gedaan? Heere, maar wie zal peilen wat dat betekent? Dat u bij uzelf te raden bent gegaan en dat u dit nu gewild heeft. Het is vrije gunst die eeuwig u bewoog. Heere, dat leert David in Psalm 27 en hij heeft het van u geleerd. De kerk mag het wel eens nazingen. Om daar nu met een verwonderend oog te vertoeven. Dat is de beste plaats als de deugden Gods worden opengelegd. En iets van het wezen Gods verklaard wordt. Heere, daar mag de kerk nu een eeuwige bron van vreugde in ontvangen. Daar nooit op uitgekeken raken. Dat rommelen van de ingewande God, die innerlijke barmhartigheid, Heere, dat zal nou ook het voorwerp zijn van de verlustiging van uw kinderen tot in alle eeuwigheid. En nou geeft u het vanmiddag dat we daar eens een ogenblikje bij vernieuwing, bij bepaald mogen worden. Maar Heere, dat is toch te kort om het zo te zeggen, in het gebed neer te leggen. Want wat baat het de mens dat hij kennis neemt, verstandelijk en voorwerpelijk, van hoe groot ook deze geheimenissen. En hij heeft er nog part, nog deel aan, geen zaligmakend deel in. Het zal alleen maar zijn schuld vermeerderen, de slagen vermenigvuldigen. Heere, daarom mag het gebed zijn, ingeleid te worden in die deugden God. Zoals uw oude volk dat hier ook vroeger mocht zeggen. Dat wanneer u een mens gaat bekeren. Dan gaat u hem legeren te midden van de deugden Gods. Dan gaat hij zien wie u bent. En dat is de slag die naar binnen valt. Want voor zo'n God kan hij niet bestaan. Daar wordt een nood geboren. Daar worden schreeuwen geschonken. En daar wordt een borg benodigd. Eén die waarlijk rechtvaardig mens is geweest en tegelijkertijd waarachtig God, de borg en middelaar. En dan wordt er iets verstaan van de lijdens en stervensgangen van die borg, dat dit nu nodig is geweest, dat hij dat gewild heeft, dat het ook uw wil en wens is geweest, die hij geëerbiedigd heeft, en daar nou iets van te mogen kennen, voor eigen hart en leven, iets van het grote wonder geopenbaard, zou het God daartoe vanmiddag willen afdalen in ons midden. En de prediking van uw woord. En het leerboek van de kerk daartoe willen gebruiken. Om dat wonder der wonderen te bewerken. En ook te onderhouden bij allen die uw naam vrezen. Heer, heb dank dat we ook aan de middag van deze dag dan weer zo een ogenblik samen mogen komen. Er zijn verhinderingen te over. En de grootste verhindering, ach, dat zijn we altijd zelf. We staan onszelf in de weg. Maar u heeft het alles nog weg willen nemen en ons hier nog willen brengen. Heren, en geef dan vanmiddag opening. Opening van uw woord, van uw hart en van ons hart. Omdat wat u wil, ook onze wens zal worden. En uw wens onze wil. Dat er een samenklank mag zijn. Want dat is toch het wezen van de bekering. Dat we aan uw zijde komen te vallen. Het met u eens gaan worden. Dat is toch de hemelse heerlijkheid. Dat het altijd zo zal zijn. Ongebroken, ongestoord. Er zal hier een beginsel van gekend moeten worden. En wilt u dat nog schenken? Heren, we mogen nog zijn. Ach, en u komt ook vanmiddag tot ons als gemeente. De nood van de gemeente. En wat is de allerdiepste nood toch. Als er onder ons zijn en u weet wie, hoeveel. Onbekeerd, onbekeerd. En misschien nog wel zeer onverschillig. En heren. Laat dat ook nood zijn. Dat het allerergste is. Dat er geen gruwelijker schepsel is dan een onbekeerd mens. Dat de nood mag zijn ook van de gemeente in haar geheel. Dat u ook hier nog zuchters wil geven. Die daarmee uitgaan tot de troon van uw gerechtigheid. Opdat u ook mocht worden een troon van genade. Heren. En alle nood die daaruit voortvloeit. Dat wij u de Heer hebben verlaten, de zonde vermenigvuldigen. Dat we niet alleen afwijkers zijn geworden, maar ook willen blijven en zo zeer bewust in dat spoor verder gaan. Alles wat daaruit voortvloeit, die diepe val in Adam, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden, maar er zijn wonden en die bloeden. Maar mocht dat nou een bloeding zijn die we zelf niet meer kunnen stelpen, maar die ons voert tot het andere bloed. Dat alleen de oplossing is voor alle nood. Ook voor die eeuwige dood en rampzaligheid die we allen zullen moeten ondergaan als wij onbekeerd sterven. Heren, ontdek ons aan de diepste nood en lenig ook al het andere dat daar mag zijn. En heilig dat ook, heren, lenige en heilige naar het vrije van uw welbehagen wil ook in bijzonder gedenken. Heren, ook daartoe zijn we als gemeente geroepen voor de bijzondere noden. Niet alleen die van de ouderdom, maar ook van ziekte en gebrek. Als wij vernomen hebben dat ook in ons midden daar toch ingrijpende zaken zouden kunnen gebeuren en ook moeten gebeuren. Bijzonder gedenken wij aan de familie Dekker van Dijk als haar moeder en schoonmoeder. Eind van deze week moet geopereerd worden. Wilt u daar nog uw zegenende handen over uitbreiden? En wilt u nog geven dat het alles mag zijn? Tot beterschap. En dat is toch niet altijd en alleen het lichaam. Maar dat er een mens ook beter van mag worden. Heren, in die wonderlijke gangen waarin u alles kunt gebruiken om uw wil te volvoeren. Gedenk haar. Gedenk ook onze Schiba als deze week een onderzoek moet plaatsvinden. Heren, ook daar ziet alles op u. Wilt u ook hem geven te mogen zien op die ene bij wie uitkomsten altijd maar weer zijn. Heren, er is veel verborgen leed, ook in de gemeente, die we niet altijd met name kunnen noemen, ook niet altijd moeten noemen. Heren, wilt u ook zijn als daar in het verband van de families ook een jonge man is die onderzoekingen moet ondergaan. Heren, en dan willen wij vragen of u ook daarin nog uw genade wil verlenen. Omdat ook hij daarin op u mag zien. Niet alleen voor een tijdelijke uitkomst en redding. Maar bovenal mag zien, zielzaligend zien op uw Zoon de Heer Jezus Christus als borg. Want eenmaal moeten wij, jong en oud, toch sterven. En dan is er geen doen meer aan. Dat is er al nooit, maar dan zeker niet in het uur van het sterven van welke dokter ook. Maar dan alleen zal het bloed van Christus redden. En dat hebben we allemaal nodig. Of we opgenomen worden of niet. Of we onderzoekingen moeten ondergaan of niet. Want niet iedereen wordt onderzocht. En niet iedereen wordt geopereerd. Want we kunnen ook zomaar in één keer, zonder aankondiging, zonder vermoeden en besef, opgeroepen wachten om voor u te verschijnen. Ja, zelfs deze dienst, Heer, kan het zijn dat we moeten sterven. Dat we het amen niet eens horen omdat u amen zegt. Het is genoeg geweest. Dat we dat allemaal beseffen. Want zo vaak wij horen van ziekenhuizen en onderzoekingen, horen wij daarin ook de stem van de dood, die daarin altijd opklinkt. En de dood voert ons terug naar de zonde, naar het paradijs waar we u hebben verlaten. Omdat we daar met alles ook terecht mogen komen. Maar daar wordt de schuldbrief uitgereikt. Daar wordt schuld, schuld en zonde, zonde. Daar gaat de mens leren tegen een rechtvaardig en goeddoend God te hebben gezondigd. En daarom niet alleen allerhande ellende, maar ook de eeuwige dood te hebben verdiend. Zoudt ge zo nog in al die zaken willen geven een weg die verder leidt tot de oorsprong van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde. Die bron nog eens openleggen. Daar kan alleen nog een wonder van de hemel ons helpen. Wilt u daartoe ook gebed schenken? Ook zuchten, want we liggen zo dood dat van ons nooit meer iets te verwachten is. Zo groot kan een onheilstijding niet zijn, of wij zullen toch doorleven. Altijd maar doorleven. Maar word dan te sterk. Breng nog op de knieën. Verbrijzel nog harten. En bekeer ons. Zo zullen wij, jong en oud, hier en thuis, bekeerd zijn. Uw naam ter eer. En alles schenken, heren. Voor het tijdelijke en voor het eeuwige. Ook in deze dienst, in de opening van onze lippen. In het openen van ons hart en onze oren. Ontsluit uzelf tot roem van vrije genade. Om Jezus wil. Amen. Aan de orde van behandeling is zondag 15. Zondag 15. Betreffende het lijden van Christus. De vragen en antwoorden 37, 38 en 39. Zondag 15. Vraag en antwoord 37. Wat verstaat gij door het woordeke geleden? Antwoord dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de toren Gods tegen de zonde des ganse menselijken geslachts gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Vraag en antwoord 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Antwoord: opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. En vraag en antwoord 39. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven waren? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover. Zondag 15 spreekt van het lijden. Wij volgen met de catechismus nog steeds de geloofsartikelen. Want gevangen en geboren, geleden, gekruisigd. Hier dus het lijden van Christus. Drie gedachten, daar volgen we ook mee de drie vragen en antwoorden van deze zondag. Het lijden van Christus, ten eerste, is dat plaatsvervangend lijden. Ten tweede is dat onschuldig lijden. En ten derde is dat kruislijden of vloeklijden. Het lijden van Christus is ten eerste plaatsvervangend lijden, is ten tweede onschuldig lijden, is ten derde kruislijden. Zingen wij nog van Psalm 22, het eerste en het vierde vers, Psalm 22, 1 en 4. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strijd? En brullend klaag in danksten die ik leid, dus fel geslagen. En het vierde, al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. Dat ik het gebed tot God vertrouwen doe, moet ik nog horen dat God op wie hij steunt, hem gunstig oren verleen, hem redt. Dat die nu hulp toekomen en hem in wien hij heeft zijn lust genomen, in ruimte zet. Dat is Psalm 22, 1 en 4.
lijden van Christus, gemeente. U kent ongetwijfeld Lot, de neef van Abraham. Met Abraham en anderen opgetrokken uit Mesopotamië naar Canaan. Daar raken de herders van Lot en Abraham in een twist gewikkeld. Het resulteert daarin dat Abraham aan zijn neef Lot de keuze geeft welke landstreek hij zal gaan bewonen, opdat zij nu gescheiden hun weg zullen gaan. En u weet, Lot kiest dan in zijn ogen het beste deel, de streek rondom Sodom en Gomorra. Dat was niet het goede deel dat Maria even later mocht kiezen. Het zitten aan Jezus' voeten. Het is het beste deel naar het goeddunken van het eigen hart. Dat vleeselijke hart. En, zo lezen we van deze neef van Abraham, hij sloeg zijn tenten op tegen Sodom. Wij zouden zeggen, ach, een kind van God beseft dus ook wel, deze keuze was niet goed, dat is zeker, maar beseft ook wel dat hij in Sodom niet kan wonen. Hij heeft het niet gedaan, tenminste voorlopig. Eerst de tenten tegen Sodom in de buurt van, maar op enig moment vinden we Lot in Sodom. Want zondigen is altijd je begeven op een helling. En je gaat van het een naar het ander. Dat is wezenlijk voor de zonde, dat die zich uitbreidt. Verkeerde keuze. Verkeerde plek. Het gaat verder. Hij komt in Sodom te wonen. Maar geliefde, Gods kind zondigt niet goedkoop. En Lot heeft het geweten. In Sodom te hebben willen wonen. En dan hoor ik daar Petrus in zijn zendbrief het zeggen. Het is daar geschreven door Silvanus, de secretaris van Petrus, dat deze Lot zijn ziel vermoeid heeft. Vanwege de ontuchtige wandel der gruwelijke mensenkinderen. En dat hij zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft door het zien en het horen van hun ongerechtige werken. Kort en goed gezegd, Lot, een kind van God, houd dat vast, maar helemaal van zijn plaats in Sodom, heeft wel een hoge prijs betaald. Zijn rechtvaardige ziel werd dus vermoeid en werd gekweld. Want Lot als kind van God heeft wel een diepe afkeer van de zonde. En dat is het leven te midden van de zonde, is een kwelling des geestes. Een vermoeiing van de geest. Het is een smartelijke zaak om in een pestwalm van zonde te verkeren. Kijk, dat is nou het verschil. Een mens van nature vindt daarin zijn lust. Voor Lot is het een last geworden. Hij kwelde en vermoeide zijn rechtvaardige ziel daar te midden van die goddeloze inwoners van Sodom. Wel, als dit al voor een mens behept met duizend en één zonde heeft gegolden voor Lot, hoeveel dan te meer niet voor die ene rechtvaardige, Jezus Christus, de volkomen zondeloze, die hier in het Sodom en Gomorra van deze wereld heeft geleefd. Een voortdurende kwelling en vermoeiing van zijn geest is het geweest om hier te zijn, te midden van die goddeloze mensenkinderen. Lot al vermoeid en gekweld, hoeveel te meer Jezus Christus, mens geworden, als mens onder ons geleefd, zijn tenten opgeslagen in Sodom, Gomorra, in deze wereld. Hij heeft onder ons gewoond en heel zijn leven, onthoudt u dat, heel zijn leven is een voortdurende kwelling geweest, een voortdurende vermoeiing van zijn geest en van zijn vlees. Als het waar is, en het is waar, dat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, zie, ik zende u als schapen te midden van de wolven. Dat zijn mensen, wolven. Discipelen, zondige mensenkinderen, schapen te midden van de wolven. Wat is dat dan om als een lam, volkomen zonderloos en rechtvaardig, als het lam, te midden van al die wolven, die mensenkinderen, die verscheurende wolven, te verkeren? Dat is lijden. Levenslang geleden, te midden van wolven geleefd. Heel zijn leven. De catechismus zegt het heel nadrukkelijk. De ganse tijd van zijn leven op aarde, aan lichaam en ziel, geleden. Het leven is lijden. Dat begint bij de ontvangenis. We weten het nog. Door de Heilige Geest is dat een verbintenis tussen de eeuwige geest van de Zoon en het vlees van Maria, de menselijke natuur. Die ontvangenis. En daarop volgend de maanden. Voor de geboorte. En beseft u dan dat die zuivere geest Gods, dat is toch die tweede persoon, de Zoon van God, dat is de eeuwige Godheid, verbonden met die menselijke natuur, daar geleefd heeft. In de moederschoot. Met bewustheid. En ook de geboorte met bewustheid heeft moeten ondergaan. Een bloederige geboorte uit het moederlichaam te worden uitgedreven met bewustheid. Dan op aarde gekomen, alles met de volle bewustheid in het stal. Al vrij snel met vader en moeder naar Egypte op de vlucht. Voor die kindermoeder naar Herodes. En dan al die jaren, 33 jaren. We zeiden het woord al. We noemden dat woord al. In een pestwalm van zonden geleefd. We hebben dat misschien wel eens meegemaakt. Dat je in een rokerig vertrek komt. Je zou erin omkomen. Wel, dat is dan geestelijke rook, om zomaar te zeggen. Waarin de Heer Jezus heeft geleefd. Heel zijn leven lang. Een pestwalm van zonde. Op een aardbodem die vervloekt is vanwege de zonde. Geliefde. Heel zijn leven lang. Te midden van die verscheurende wolven. Die mensenkinderen. Met hun vijandschap. Met hun laster. Met hun bittere ongeloof, ook zijn eigen broeders geloofden hem niet. Ze begrepen hem niet, ook die hem het dichtst en het meest nabij waren. Al de moorddadige gedachten van mensenkinderen, hun haat. Maar ook de verloochening van hun eigen discipel, het verraad van een discipel. Alles en nog veel meer. De schimpscheuten, de verdachtmakingen, de leugens, de vernedigingen, de slagen, de bespuwingen. En de laatste, die gang naar het kruis en het hangen aan het vloekhout. Alles tezamen. Lijden. Van begin tot einde. En beseft u dan ook nog dit, gemeente? Dat is dan alles wat je ziet en wat je hoort. En voor ons is het zo, ach, wat wij niet horen, wat ze allemaal over ons zeggen. U kunt hier lopen in Vriezenveen met hele slechte gedachten en verwensingen hier van binnen, maar u zegt het niet, u uit het niet, u toont het niet. Ach, dan weten wij dat niet, en wat niet weet, zo zeggen we dat, wat niet weet, dat niet deert. Er is geen last van. Maar Heer Jezus wist dat, van al die mensen om hem heen, wat ze dachten. Een lage, gemene gedachten waren hem bekend. Wat niet weet, dat niet deert. Maar wat wel weet, en hij wist het van alle mensen om hem heen, dat deert. Ook dat nog, gevoegd bij al de andere zwarte, levenslang begrijpt u dat. Wat dat is om je rechtvaardige ziel voortdurend te vermoeien. Gekweld te wijten. En dan is het nog, wat mensen doen. Maar het is nog veel meer. Het lijden van Christus gaat nog veel dieper dan alleen dit. De moeite van het leven. En de vijandschap der mensenkinderen. De catechismus noemt het ronduit. In dit alles en bij dit alles. De toren van God. En weer heel zijn leven lang. Die toren van God rust al op dat eerste beginsel. Al vanaf de ontvangenis. Dat is nog maar een vrucht. Daar rust op die vrucht al de toren van God. En zo gaat dat heel het leven door. En mag ik dat nou eens vanmiddag zo zeggen? En dan sluit ik iets wat aan bij vanmorgen. Dat is eigenlijk het leven. Onder een bewolkte hemel. Nou, we weten allemaal wat het is als het bewolkt is. Dan gaat er een dreiging van uit. Dreiging van regen en onweder. Onder een bewolkte hemel. Dat is een benauwende zaak. En zo moet u dat maar zien. Heel dat leven onder een bewolkte hemel. De toren van God rustte op Jezus Christus. En dat wordt gaandeweg erger en erger. De wolken pakken zich steeds meer samen. De lucht trekt dicht. En dan het einde van zijn leven. Het is net als in de natuur. Hè? Het wordt steeds donkerder en donkerder. En straks alleen nog maar wolken. Eén zwarte wolkenmassa. En dan schieten daaruit de bliksems. Het onweder. Dat in alle hevigheid neer. Wel, dat is kort gezegd in een beeld. Het leven van Christus. Heel zijn leven onder een bewolkte hemel. De wolken die zich steeds meer samenpakken. Naar het einde komen daar die allerergste blikseminslagen in zijn ziel. De toren van God, wat is dat? Dat ongenoegen van God. Die afkeer van God. God heeft een afkeer. En zo loopt hij levenslang onder de afkeer, maar onder een bewolkte hemel lopen. Ach, dan kan er tussen die wolken nog wel eens een stukje van dat hemelsblauw gezien worden. Zo is het bij de Heer Jezus ook geweest. Er zijn openingen geweest. Dat er toch gebedsgemeenschap mocht zijn met de Vader. Dat hij op een hoge berg mocht knielen en het aangezicht van zijn Vader mocht zoeken, die zich dan ook niet onbetuigd liet. En bij momenten is de hemel zo ruim opengegaan dat er als het ware even geen wolk meer was toen daar op de berg der verheerlijking Mozes en Elia bij hem waren. De heerlijkheid hem ten volle omscheen. Zijn goddelijke natuur door zijn menselijke natuur heen schitterde. Daar was een ogenblik van opening. Maar dan sluit alles weer toe. Maar ook dat, gebedsgemeenschap, opening, iets van Gods gunsten mogen ervaren, het wordt minder. Maar het blijft nog tot het einde van zijn leven, want zelfs in die ontzaglijke zielenworsteling in Gethsemane vertroost de hemel nog zijn strijdend kind op aarde door een engel te zenden die hem vertroost daar in de hof van Gethsemane. En weinig vertroosting, ook dan nog, maar dan is de hemel helemaal dicht. En als hij daar hangt aan de vloekhout des kruises, is het alleen maar onweder. Dan komen daar de felle bliksemschichten van Gods beledigde majesteit. In de ziel, in het lichaam van Christus. Verbrijzeld.
Het heeft de Heere behaagd hem te verbrijzelen. Voluit te treffen met al de toren vanwege de zonden van het ganse menselijk geslacht, geliefde.
Wat verstaat gij door het woordelijke geleden? We hebben er iets van willen zeggen. Lichaam en ziel. De ganse tijd van zijn leven op aarde. Maar in zonderheid, het einde zijns levens, de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen. De toren van God. De bewolkte hemel. De gesloten hemel. De inktzwarte nacht van lijden en sterven. De Vader die zich afwendt van de Zoon. Geen gebedsgemeenschap meer. Er komt geen gebedje meer door. Een vader hoort zijn Zoon niet meer. Geen opening. Alleen nog maar hel. Alleen nog maar de afwezigheid van Gods liefde. Alleen nog maar de brandende toren van God. Lichaam en ziel beide zijn het voorwerp van Gods ongenoegen. Het is één grote ontzetting. En als Jesaja daarvan spreekt. Het eerste. Ach, als het gaat over de mensenkinderen. Hoe ze tegenover de Heer Jezus staan, dan zegt hij dat zo. Hij had geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht de onwaardigste onder de mensen. Zo hebben ze hem gezien. Maar nog veel schrikkelijker moet je zou je tekenen als dat goddelijke ongenoegen op het hoofd van zijn kind neerdaalt. Dan heet het verbrijzeld. Het heeft de Heer behaagd hem te verbrijzelen. De vernietiging. En dat door een vader van zijn kind. En waarom? Waarom? Opdat. Opdat betekent met het doel. Opdat hij, Jezus Christus, met zijn lijden, we hebben er iets van proberen te zeggen. Met zijn lijden. Als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlossen. En ons Gods genadige rechtigheid in het eeuwige leven verwerven. Heel zijn leven lijden. Onder de toren Gods geleefd. En eraan gestorven. De eeuwige dood, de helse pijn in zijn ziel, moeten doorleven. Verbrijzeld, verbroken. En wat is dat dan? Dat is een offer. En dan zegt de catechismus, een zoenoffer. Wat is een zoenoffer? Heel eenvoudig. Dat is een offer om iets goed te maken. He, als een moeder en een kind, dat kan zo wezen, wel eens wat hebben. En dat kind heeft iets niet goed gedaan. Heel vaak dan maakt dat kind een mooie tekening en gaat ermee naar moeder. Of iets anders, he, om moeder te vertederen. Eigenlijk is wat dat kind dan doet, een zoenoffer. Die tekening, om het weer goed te maken met moeder. En eigenlijk, het klinkt u misschien wat vlak, maar het is echt waar. Dit offer, dit hele leven van lijden, onder de toren van God geleefd, is een offer, een zoenoffer, om het goed te maken met God. Om vrede te maken met God. Dat is zoen, dat is eigenlijk vrede. In een goede toestand brengen, zoenoffer. Onthoud het maar. Offer om het goed te maken. Wel, dat is hier gebeurd. God heeft zo'n afkeer van de zonde. Dat is het wezen van God. Dat hij zijn toren daarover moet laten komen. Dat is eigenlijk door een afkeer tonen van. En heeft de Zoon gezegd. Ontlaat, met eerbied gesproken, uw toren, uw gramschap, uw verbolgenheid. Ontlaat dat maar op mij, in mij. Dan bent u dat kwijt. Dan is het voor u goed. Dan is uw verbolgenheid weggenomen. Laat u op mij neerkomen, omdat u ervan verlost bent. Als ik het zo mag uitdrukken. Ach, al deze woorden schieten tekort hoor. Echt. Hoe die zaak te mogen kennen, enigszins. Want het is, Paulus heeft het gezegd, wij dan weten het, schrik des Heren. Schrik des Heren. Weet je wat de vrucht ervan was? Dat hij bekeerd werd, jazeker. Maar ook om anderen nou te zeggen. Bekeerde. Wij dan weten het, schrik des Heren, bewegen de mensen dat geloof. Dat is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. En Jezus Christus is erin gevallen. Het is verschrikkelijk. Verbrijzeld. Verbrijzeld. Een offer. Om het goed te maken. Want als Christus dat offer gebracht heeft. En heel de toren van God over al de zonden van alle mensenkinderen in zijn zoon is ontladen. Als hij al zijn gramschap heeft uitgestort over zijn kind. Dan, net als buiten de natuur, dan gaat dat grimmige en dat verbolgen van Gods aangezicht weg. Het heeft vriendelijkheid en licht voor al de oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Zoals de zon buiten opgaat. Als Christus alles heeft doorleden, zo komt de zon terug met eeuwig gesproken op het aangezicht des Vaders. Hij is bevredigd. Het is goed. Hij is in zijn rechten hersteld. Zijn deugden zijn opgeluisterd, tot heerlijkheid gebracht, betekent dat. De Vader is tevreden met het offer. En ziet met lust en liefde op zijn kind. Dat hij heeft moeten verbreken en verbrijzelen onder zijn toren. Hij is goed op Christus. Hij is goed op Christus. De Bijbel zegt het elders zo. Dat offer is als een lieflijke geur in de neusgaten van God. Ja. En heeft een welbehagen in het offer van zijn zoon. Dat is het. Dan zegt de catechismus zo heerlijk. Het enige zoenoffer. Het enige zoenoffer. Het is het enige waar God zijn welbehagen in heeft. Waarin hij tot rust komt. Al de golven van zijn toren tot bedaren komen. Alleen in dit offer houdt u dat vast, gemeente. Het enige zoenoffer. Ja, het klinkt zo vanzelfsprekend voor ons, maar zegt u nu eens heel eerlijk. Dat mogen we toch wel eens tegen elkaar zeggen, of niet? U wordt vaak wel boos. Toch? U wordt toch vaak boos, ik ook. U ook. Als we horen, gemeente, kan niet met een tekst hoor. Dan heb je net een tekst gehad. En dan zeggen ze, daar kan het niet mee hoor. Dan word je boos. En als u een keer goed gekeken hebt. Als er wat ruimte is. En als u wat zicht mag krijgen op de gepastheid en de dierbaarheid van Christus. En ze zeggen van de kansen, ja maar daar kun je niet meer sterven. Dan wordt u toch boos. En ik kan wel meer noemen hoor. Maar als het toch een wonderlijke zaak in uw leven is gebeurd. Dat u toch van voor de poorten van de dood bent weggehaald. En ze zeggen dan, ja maar dan kun je ook niet mee sterven met zo'n uitredding. Dan wordt u toch een beetje boos. Misschien wel verdrietig ook. En dan zegt u, is het dan nooit goed? Maar begrijp u dan van. Waarom dat gezegd moet worden. En u moet er maar nooit meer boos worden. Moet u maar niet meer doen. Omdat als u, ik, als wij dat als grond nemen. Een uitredding. Een zicht, een blik. Een verruiming van mijn gemoed. Een goede gesteldheid. Een gemoedelijke aandoening. Als wij dat als grond nemen. Dan is dat, ik zal het ronduit zeggen. Dan is dat eigenlijk een depreciatie. Hoe moeten we dat zeggen? Een niet willen hebben, een onvoldoende achten, ja, van het offer van Christus. Eigenlijk keurt u door dat als grond te nemen het offer van Christus af. En dan moeten we één ding leren. Waar de Vader in gerust heeft, in dat offer van zijn Zoon, in de algenoegzaamheid van zijn offeranden. Daar en daar alleen kan ik rust in vinden. Kobrugge, om tevreden te zijn waar de Vader mee tevreden is. Dan rust ik alleen op dat offer en buiten dat offer moet alles verdoemd worden. En dan moet u niet boos worden. U moet blij zijn dat al die droggronden en die zandgronden weggenomen worden, opdat u daar niet voor eeuwig mee om zult komen. Niet zo, Jezus, dat uw bloed geeft voldoening aan het gemoed, zult ge daarom boos zijn. Omdat in alle liefde u wordt afgewaand van gronden die u niet houden kunnen voor de eeuwigheid. Nee, het kunnen wel opstapjes zijn. Ze kunnen wel verder voor, maar u kunt er niet in rusten. Het kunnen toeleidende wegen zijn. Maar u kunt er ook nog mee omkomen. Niet zo, Jezus, dan uw bloed wast en reinigt ons gemoed. Enige offer. En daarom niet de tranen die u plengt. Daarom niet al dat daarbij komen het werk. Wat erop lijkt, maar wat het niet is. Afgekeurd. Maar laat het hier afgekeurd worden. Voordat God het afkeurt in het uur van uw sterven. Dan is er geen betering meer mogelijk. Nu nog wel. Heden zo gij zijn stem hoort. U heeft waarschijnlijk wel gezien. Dat in het antwoord van zondag 15 keer op keer staat ons. Niet alleen hier, maar ook elders ons. Omdat hij met zijn lijden als met de enige offerande, dus met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. Ons, zegt u. En nog wat. Heeft u ook vast wel gelezen dat de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht op Jezus Christus is neergedaald. Dan denkt u vanmiddag, als u goed geluisterd hebt, dan denkt u, oh, als de toren van God over alle zonden, van alle mensen, op Jezus is gekomen, dan ben ik ervan verlost. Want God straft toch maar één keer. Ja, hij straft maar één keer. En heeft hij geleden voor al de zonden van het ganse mensengeslacht? Ja. Ook Johannes zegt dat in zijn eerste zendbrief. Dat is waar. U zegt, maar dan zijn we toch allemaal van de toren Gods verlost. Want hij heeft die toch het ganse menselijke geslacht gedragen. Jawel. Nou, maar weer een voorbeeld. Maar weer een voorbeeld. Gebeurt wel eens dat er een bedrijf is waar u bij in de schuld staat. Hè? Dat gebeurt wel eens, niet waar? Of niet? Nee. Nou goed. En dat bedrijf dat wordt verkocht, hè. En dan denkt u, nou ben ik mooi van mijn schuld. Of nee, mis. Want wat u schulden bent, dat gaf van het ene bedrijf over op het andere. En die stelt u nu aansprakelijk om alsnog te betalen. Nou, is het ook zo. Hè? Hij heeft de toren des vaders gedragen. Maar als je niet gelooft, dat is met een waar geloof met hem verbonden bent, dan rust nu de toren van het lam op u. Die is overgedragen op de zoon. We hebben allen tegen de vader gezondigd. Maar waar de zoon die de toorn des vaders heeft gedragen en u sterft onbekeerd, dan zult u getroffen worden door de toorn van het lam. En dan begrijpt u Openbaring 6, als aan het eindoordeel gekomen en die mensen zien Christus wederkomen, wat zeggen ze dan? Verberg ons, heuvelen kom, bergen kom, verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Waarom? Omdat gij niet gelooft in de Zoon van God, blijft u onder de toren en zult u door de toren getroffen worden, de toren van het lam. En daarom moet u verenigd worden met Christus, om te delen in de vrijspraak die hij verworven heeft, om de gave te ontvangen die hij heeft geschonken gekregen op zijn volbrachte arbeid. Alleen die ziel die met een waar geloof met hem verbonden is. Die al zijn offertjes weet afgekeurd. Aan het einde gekomen van zijn zucht. Aan het einde van zijn gebeden. Aan het einde van alle pleitgronden. Om zich onvoorwaardelijk te werpen. Aan de zijde God, zijt gij met mijn doem gediend. Doe het dan. Ik heb het verdiend. Oh, daar gaat mee van. Daar wordt het offer van Christus toegepast. voor gans verloren, in zichzelf verdoemelijke zondaren die met God eens raken, die het uitroepen voor eeuwen verloren, maar die er ook wel eens achteraan moeten zuchten, toch of niet? En ga ik dan naar de hel wat ik verdiend heb, Heer? Dan zal ik u nog geloven, want u bent goed, u bent eeuwig goed. Oh, maar die gaan niet naar de hel, maar die worden terstond uitgebracht, want daar zijn ze niet van gediend daar. Want daar hebben ze alleen maar lasteraars en vloekers. Die gaan, en dat is dat grootste wonder, zijn naar de hemel. Die met God eens zijn. Die worden met Christus verenigd. En die delen in de vergeving der zonden. Die ontvangen dat heerlijke van zijn genade. Dat is de gunst, de liefde, zijn gerechtigheid. Dat is de vergeving der zonden. En het eeuwige leven, dat is de hemelse heerlijkheid. Eeuwig bij God te wezen zonder zonde. Zonder scheiding. Dat is plaatsvervang. Hij in onze plaats. Hij in onze plaats. Wie is ons? Die met hem door een waar geloof verenigd zijn. En dan ligt dat heerlijk evangelie uit Jesaja 53 op. Ja dan. Ons alle ongerechtigheid op hem aangelopen. En om onze overtredingen gewond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wie tevreden is met het lam. Waar de Vader tevreden mee is. Mag het weten wat God ook zegt in het uur van de liefde. Dan zegt hij dat toch. Dan zegt hij dat toch. Ik voor u. Dat zegt hij ook. Ik voor u. Ik voor u. Oh, daar kan je God niet op. Dat is je geluk niet op. Ik voor u. Dat zegt u, Borg. Ik voor u. Plaatsvervangend. Plaatsvervangend straf. U ons tevreden aanbrengt. Was op hem. Hij verbroken. Opdat ik geheeld zou worden. Hij verbrijzeld. Opdat ik eeuwig genezen zou zijn. Hij die in mijn plaats in het gericht Gods is geweest. En mij zo van de eeuwige vloek heeft verlost. En al de genade bewijzen des vaders. Deelachtig heeft gemaakt en ook schenkt door zijn lieve geest. Plaatsvervangend lijden, geliefde. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood haar moeten sterven voor een gans uitgewerkt zondagsvolk. Het tweede. Het is plaatsvervangend lijden, het is onschuldig lijden. Dat brengt ons bij vraag en antwoord 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Ja, wij zouden zeggen, wat maakt dat nou uit? Dat had onder een andere overheidspersoon kunnen zijn. Inderdaad. Het had in een andere tijd kunnen wezen. U zegt het. Nou, laat maar. Waarom? Pontius Pilatus. Eén ding, dat noemt de catechismus verder niet, maar misschien toch goed om te noemen. Gods woord verdraagt de historische tijd. Het is geschied, hoor. Het wordt niet weggemoffeld. Ooit is een keer gebeurd. Nee, de waarheid verdraagt het licht ook van de geschiedenis. Het is gebeurd, toen, daar, bij die man, onder Pontius Pilatus. Herkenbaar, man heeft geleefd. De historiciteit, de waarachtigheid en de waarheid van het lijden sterven van Christus. De Bijbel schroomt niet daar zo over te spreken, maar wat de catechisme zegt, dat gaat verder natuurlijk. Dat heeft, ja, heeft heel veel gedaan natuurlijk, wat heeft Pontius Pilatus gedaan? Dat heeft hij gedaan. Dit. Ik vind geen schuld in deze mens. Hij heeft de Heer Jezus aangewezen als een onschuldig mens. Verder kon dit ook niet bekijken. De Godmens, dat was te ver voor hem. Hoewel, misschien wel iets beseft. Goed. Geen schuld. Hij heeft het dus aangewezen als een vlekkeloos lam. Geen gebrek. En dat eist toch de offerdienst. Een lam zonder enig gebrek. Zo is hij aangewezen. En ook zijn vrouw heeft er nog getuigenis van gegeven. Claudia. Heb niet vernoemd het deze rechtvaardige. En wat is nou de betekenis van Pontius Pilatus? Een overheidspersoon, een rechter, dus gerechtigd om een oordeel uit te spreken. A. Hij heeft hem onschuldig verklaard en toch naar de dood verwezen. Onschuldig verklaard en toch naar de dood verwezen. En daarmee heeft hij bevestigd wat de hoge overheid God zelf over deze zoon had besloten. Namelijk dat hij zonder zonde zou zijn en toch aan de dood onderworpen zou worden. De lagere overheid bevestigt wat de hoge overheid over hem besloten heeft. Nee, daarmee valt of staat de zaak van Christus op zich niet. Maar het is een bevestiging, het is een getuige, bijna, vergeef me de uitdrukking, bijna het sacrament om te bevestigen. Want God heeft gesproken, dit lam is onschuldig. Hij heeft het gezegd, Jesaja 53, mijn knecht de rechtvaardige, en dan gaat nou Pontius Pilatus bevestigen, ik vind geen schuld in deze mens. En zo bevestigt God zijn woord, bevestigt hij zijn eis, dat het een onschuldig mens zal zijn, dus een volmaakt lam, en ook wordt bevestigd, het oordeel deze zal de dood sterven. En zo heeft Pilatus moeten bevestigen, tot meerdere zekerheid van de kerken Gods, dat een onschuldige ter dood is veroordeeld en dat dit nu nodig was om Gods toren te blussen. Dat kon al nooit een schaap zijn met enig gebrek. Dat kon nooit een mensenkind zijn die zelfs zondaar was, want dan moest hij zijn eigen last dragen en kon dat niet voor een ander doen. Maar omdat hij geen schuld heeft, kan hij die voor een ander wegdragen. En zo heeft Pilatus hem aangewezen. En zo is hij, zonder te weten, voor de kerk toch een troost. Het is bevestigd wat God heeft gezegd. Hij is onschuldig veroordeeld. Eén ding, dat wil ik u nog noemen. Het raakt misschien niet direct de catechismus, maar toch zeg ik het. Ik ben niet zo heel erg geporteerd van legenden, hoewel ze zeer mooi kunnen zijn. Maar deze wil ik u toch niet onthouden. De legende, dat is een volkswijsheid, zegt dat deze Pontius Pilatus later in Zuid-Frankrijk, in Vienne, de hand aan zichzelf geslagen heeft. Vanwege de wanhoop. Toen hij besefte dat hij een onschuldig mens in de dood had gejaagd. En ook hij beseft wie hij ter dood heeft veroordeeld, onschuldig. Waarom zeg ik dat? Nou, hiervoor. Dat wij eigenlijk niet anders zijn. Wat zegt u? Niet anders zijn, ja. Want nou is eigenlijk, als je het goed bekijkt, is Pontius Pilatus een behoorlijke kerkganger. Waarom? Nou, hij is rechtzinnig. Hij zegt de waarheid toch? Deze is onschuldig. En daar zijn wij ook zo voor, hè? De waarheid. En we zeggen, dat is de waarheid hoor. We kunnen het zo goed zeggen, hè? Maar toch dat lam weggestuurd. Onschuldig en toch weggestuurd. Rechtzinnig spreken over Christus en toch dat lam wegsturen. Doet hij dat vanmiddag ook? Stuurt hij dat lam weg? Wel rechtzinnig spreken. En toch dat lam wegsturen. De dood insturen. Vertrappen. Bitter ongeloof. Dat niets in de zorg samen Zoon van God ziet. Bitter ongeloof dat zijn bloed vertreedt, dat het lam veracht. Wat dat betekent, ja, dat is geen legende. Dat is eeuwige vroeging. Eeuwige vroeging. Ik heb de Zoon des mensen verraden. Verradende, onschuldig bloed, dat is waar. We zijn allemaal verraders. Allemaal. Hè? Allemaal. Verradende, onschuldig. Alleen Gods volk is gelukkig. Dat mag nou vanmiddag zeggen. Zijn onschuld. Te prijzen. Omdat hij daardoor in staat is geweest om mijn schuld op zich te nemen, geliefde. Hij is schuldig gesteld omdat ik vrijgesproken zou worden in het gericht Gods. Het derde. Nou, dat ik u nog één dringende raad heb gegeven. Pontius Pilatus heeft Jezus geoordeeld. Gevonnist. Laat u vanmiddag vonnissen. Door de hoge overheid. Des doods schuldig. Buig u dan in stof. Voordat u het vonnis zult horen. op de dag der dagen. Geen herroeping meer mogelijk. Geen hoger beroep meer toegestaan. Heden zo gij zijn stem hoort, verlies het van God. Het is doodschuldig. Zo met de strop om de hals zou een eeuwig wonder zijn. Naar huis, als stad de gemeente van Friese Veen zijn. Met de strop om de hals naar huis. Het derde. Het is plaatsvervangend lijden. Het is onschuldig lijden. En zo'n lam hebben we nodig, een volmaakt offerlam. En het is kruislijden, vloeklijden. Heeft dit iets meer in? Staat daar in vraag en antwoord 39. Dat hij gekruisigd is geweest. Dan of hij met een andere dood gestorven waren. Dat betekent kinderen, luister eens. Dat betekent, maakt dat wat uit? Kruisdood, of had het ook anders kunnen zijn. Het is vreselijk hoor, maar ik noem opgehangen aan de galg bijvoorbeeld. Onthoofd. Al die vreselijke vormen van doodstraf meer. Maakt het verschil? Misschien dat iemand zegt ja, want ja, onthoofd dat kan niet. Want dan zou er wat gebroken worden. Het staat in de Bijbel, er mag niks gebroken zijn. Dus zal toch een dood moeten zijn. Waarbij niks gebroken wordt, dat is mooi. Maar er is meer. U zegt, ach, ja, maar de schrift moet vervuld worden, Johannes 3, hè? Een nummerie over die slang die verhoogd wordt, zo moet Christus ook verhoogd worden. Ja, dat is waar. Maar hier gaat het om, ten diepste, hier. Deze kruisdood geeft aan het wezen van de straf. Namelijk een vloekdood. Een vloekdood, zo zijn we vanmiddag ook begonnen. Heel zijn leven onder de vloek geleefd. Wat is vloek? Afkeer. Afkeer, afkeer. U mag best weten, dat moet u ook vragen, moeten we allemaal leren kennen. Die zaken, wat is dat nou? Die toren van God. Want ik wil daar nu vanmiddag niet over uitweiden, dat verstaat u ook wel. Maar laten we nou elkaar alsjeblieft niet misleiden. Heel de ons omringende wereld, en ook de wereld die hier voor me zit, die hier staat. Heel die wereld die wij samen zijn, heel die wereld zegt, ja maar, God, liefde, toren, verbrijzelen, verdoemen, in de hel werpen, eeuwig branden. Straf, alles dat al ooit heeft gekund, is dan absoluut niet van deze tijd. Zeg het eens eerlijk. Maar als je nou mag leren. Als je nou mag leren wat het is. Toren, dat is niet anders dan heilige afkeer. Heilige afkeer. Daar niet mee kunnen leven. Dat moeten treffen, dat is de hel. Dat God zich eeuwig afkeert van de zonde. Dat geen liefdesgemeenschap meer kan hebben, dat is de hel. Dat te verstaan. Die geloof. Als ik me niet vergis. Dat vanaf het allereerste ogenblik, als de Heer gaat werken. Die ziel ook die afkeer, iets van die afkeer van de zonde gaat krijgen. En een heilige toren, volk van God, over de zonde dan ook niet vreemd zal blijven. Want gedeeld in het wezen Gods, ik moet zeggen in de goddelijke natuur, als we de afkeer met God van de zonde deelt. Wat is dan het kruis? Vloekdood. Het kruis, de kinderen hebben dat geleerd. Het kruis zegt, je hoort niet bij de aarde, je hoort niet bij de hemel, de aarde die draagt je niet weg. En de hemel moet u niet weg van twee kanten verstoten. Gods aarde en Gods hemel stoot u uit. God keert zich van u af. Kan met u niet leven. Zo heilig. Zo rechtvaardig. Zo lief. Zo goed. Een afkeer van de zonde. Letterlijk afgekeerd. Dat is eeuwig terug moeten zien. Eeuwig van de liefde en de gemeenschap verstoken zijn. kruis is een beeld van de vloek, van de afkeer van God. U weet het, Israël, de godslasteraar werd gestenigd en vervolgens aan het hout gehangen. Voor de avond moest dat eraf. Romeinse kruisdood was voor eerloze opstandelingen en slaven. Het is een smadelijke, oneervolle dood. Geliefde. En daarom kon het geen andere dood zijn dan een kruisdood om de afkeer van God. De vloek die wij met onze zonde over ons hebben afgeroepen, uit te beelden. Geliefde. En dat betekent wel. Dat betekent wel. Want ik moet nu eindigen. Dat betekent wel als we onbekeerd zijn. En dan keer ik terug naar het begin van de prediking. Dan loopt u, dan loop ik, dan lopen wij samen. Onder een bewolkte hemel. Dan is de toren van God over ons. In ieder ogenblik, jongen. Als ze sterven, dan gaat die toren in ons zich ontladen. Eeuwig verbrijzeld, maar nooit geen herstel. Dat staat ons te wachten. De vloek. En wat mocht nou de vrucht zijn? De catechisme sluit af, voor Gods kerk is die vrucht deze, de zekerheid. Ik zou er eigenlijk met u wat verder over willen spreken. De vrucht van zijn kruislijden is de zekerheid. Ook zoiets wat we vaak kwijt zijn. De zekerheid dat hij mijn vloek dood heeft gedragen. En dat de vloek der wet nooit meer mij zal treffen. Zeker nooit meer zal treffen. Van de vloek voor eeuwig ontslagen. En als u die zekerheid mist, dan loopt u nog onder een gesloten hemel. Een vloekende wet en een toornend God. En dan roept nog God u toe ook deze middag. Huis van Israël, bekeert u. Waarom zoudt gij sterven? En Gods volk loopt nog maar een tijdje onder de wolken. U zegt, ja, maar die zijn opgelost in Christus, jawel. Maar die andere wolken blijven toch levenslang. Die horen bij het gevallen menselijk bestaan. Toch de wolken, maar dat zijn geen rechterlijke kastijdingen meer. Maar vaderlijke kastijdingen, volk. Onder de wolkjes. En straks, in het stervensuur, eeuwig onbewolkt. Eeuwig onbewolkt. Omdat hij, onder de wolken van Gods ongenoegen, is gestorven. Zal er een volk zijn, dat eeuwig mag leven. In een onbewolkte hemel. En God mag zien en kan zien. Aangezicht tot aangezicht. Amen. Laten wij eindigen. Heren, dat zou toch moeten gebeuren. Dat de belijdenis gegrond uitgesproken zal worden. Beleefd zal zijn. Hij in het gericht, omdat ik in het gericht nimmer zal komen. Hij de gevloekte, omdat ik van de vloek voor eeuwig zal zijn ontheven. Heren, dat moet gebeuren in ons leven. Voordat wij sterven. Anders zijn we eeuwig gevloekten. Ga heen. Gevloekten en vervloekten. Naar het eeuwige vuur. De duivel en de zijn is bereid. Wat is het een ontzetting om mens te zijn. Als een vloekwaardig mensenkind geboren te zijn. Maar wat is dat dan een wonder van vrije genade. Dat voor vloekelingen er een gekomen is. Om als een vloekeling te sterven. Om vloekelingen voor eeuwig tot hemelingen te maken. Dat nou niemand meer hier de rust zal hebben. Om nog onbekeerd voor te leven. Zodat de vrucht mogen zijn, heren, van uw bemoeienissen ook deze dag met ons. Uw naam zij geloofd. Maar ook dan, als het niet zo is, dan nog uw naam zij geloofd. Want u heeft zich vrijgemaakt. Opnieuw ook van ons en van ons bloed. En dat zullen we eenmaal weten. Heren, gedenk ons dan. In dat ene nodig geef ons allen tot werk. Want als u gaat werken, dan neemt u werk mee. En dan gaan ze aan het werk. Totdat ze uitgewerkt zijn. U bent God, u doet wat goed is in uw ogen. Want u bent goed. Dat gaat de kerk eeuwig zeggen. U bent goed. Onuitsprekelijk goed. En daarom is er een eeuwigheid. Onuitsprekelijk goed. Wil dat geven als vrucht van uw werkzaamheden. We vragen het om Jezus wil. Amen. Psalm 3. Het vierde vers mag de slotzang zijn uit de derde psalm. En daarvan het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt toch God wel eer getoond voor mij te waken. Mijn haat is onderdrukt, mij het gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaken. En wat er verder volgt. Het vierde vers van psalm 3. Tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u.
De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.